Leuk dat je luistert naar de Van Onderopcast.
Er zijn 36 woningen, maar we wonen echt wel met 50 mensen. En nog iets van 4 katten en honden en diertjes in de groene gevel hier buiten. Die is inderdaad van hout.
Hier hoor je verhalen van mensen die zelf bouwen aan een duurzame toekomst.
Nou, we willen eigenlijk dat al onze oplossingen, dus of dat een circulaire keuken is of een volledig appartement, positief bijdraagt aan het klimaat.
Want in deze aflevering praat journalist Liesbeth Staats met Wietse Wallinga van Duurzaam Gebouwd.
Wat mijn belangrijkste missie daarin is, is vooral activatie. Dus zorgen dat we het ook echt gaan doen.
Een gesprek over het pad naar groen wonen voor iedereen.
Welkom Wietse.
Dankjewel.
Je bent directeur van het kennisplatform Duurzaam Gebouwd. En dat zet zich dus in om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Nou, dat is nodig, want daar valt ook winst te behalen. De bouw stoot 11% van onze totale CO2-uitstoot uit. En dan moet het gas- en elektraverbruik van die woningen en gebouwen er nog bij. Nou, dan kom je uit op bijna 38%. En dat moet allemaal naar 0% in 2050.
Het moet naar 95% reductie in 2050. Ja, dus eigenlijk hoegenaamd naar nul.
Ja, ja. Oké, 95, bijna 100.
It's all in the details,
ja.
Hè?
Ja, ja, nee, heel goed. Maar oké, dat nog steeds een hele opgave.
Gigantisch, 95%. Gigantisch. Ja, gigantisch. En nou, dat is ook een hele mooie kans. Hè? Dus je kan er aan de ene kant naar kijken van, oh, wat zijn we slecht bezig en wat moeten we allemaal wel niet. Hè? Zo kijken ook heel veel mensen ernaar. Ik zie het vooral als een enorme kans die we kunnen benutten met elkaar. Om eigenlijk die verduurzaming voor heel Nederland, hè, niet alleen voor de gebouwomgeving, maar heel Nederland eigenlijk te realiseren.
Ja, ja. Maar oké, ik denk ook graag in kansen. Maar waar staan we nu? Hoe groot is die kans?
Dat is een ingewikkelde vraag. En dat is heel gek. Want je zou toch verwachten dat je eigenlijk heel goed weet waar je staat op al die onderdelen. Op het energiedeel weten we dat heel goed. Maar eigenlijk die hele transitie van die gebouwde omgeving bestaat uit eigenlijk 4 hoofdonderdelen. Dus je hebt de energietransitie, nou, die is bij iedereen wel bekend. Maar je hebt ook het circulair bouwen. En dan gaat het over die grondstoffen, hè, die 11% die je net noemde. Ja. Maar het gaat ook over klimaatbestendig bouwen. En het gaat ook over hoe houden we de mensen dan gezond en sociaal in die gebouwde omgeving. Dus het is best wel een complexe aangelegenheid. Op het gebied van energietransitie weten we heel goed waar we staan. En ook op die totale uitstoot kunnen we ook best wel wat roepen. En daar heeft bijvoorbeeld het PBL berekend dat we... Het planbureau voor de leefomgeving, dat we eigenlijk op de koers zoals we nu gaan en met het huidige beleid, de kans is tussen de 5% en 20% dat we het ook gaan realiseren.
Nou, jij spreekt nog steeds over een kans. Dan ben je een optimistisch mens.
Dat ben ik sowieso. Ja. ik zie altijd kans, ben ook ondernemer. Ja. Dus dat moet je dan ook wel zien natuurlijk. Maar ik zie ook voor de bouwsector, eigenlijk gewoon de afgelopen jaren, want ik ben sinds eigenlijk 2009 ben ik actief in dit vakgebied. En als ik dat vergelijk, 16 jaar, dat klinkt ook alsof ik heel oud ben. Maar in die 16 jaar is er wel ontzettend veel gebeurd. En zijn er ook ontzettend grote stappen gezet. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat goed te vertellen en om dat ook goed te laten zien welke stappen we al wel hebben gezet. Want dat geeft namelijk handelingsperspectief voor de toekomst. Mm. Als je al weet wat je al hebt gedaan, en misschien mag ik daar een voorbeeld van geven.
Graag.
Bijvoorbeeld het aantal energielabel A woningen. Dus energielabel A of beter in Nederland. Ja. Dat is op dit moment al 25% van de woningen in Nederland heeft al energielabel A of beter.
Dat is het niet. Ja.
Als je dat vergelijkt met 5 jaar geleden, daarvoor, hè, dus vanaf 2019, dit zijn de cijfers van 2024, dat hebben we ook allemaal in een rapport opgeschreven. Als je dat vergelijkt met 2019, was dat nog maar 8%. Hè. Dus als je ziet wat voor stappen daar gezet worden door stimulans van wet en regelgeving, is dat gigantisch. Dus het kan ook heel snel gaan.
Maar goed, als je dat dan extrapoleert, als je dat kan doen met cijfers, is dan nog steeds de kans maar tussen de 5% en 20% dat we er komen?
Op basis van het huidige beleid is dan inderdaad die kans tussen de 5 en optimistisch gezien 20% dat we dus inderdaad de doelen halen in 2030 en in 2050 vooral. Want daar zit het natuurlijk. Dat is best
wel heel veel.
Dat is heel weinig. En dat is moet ook een enorme alarmbel zijn voor iedereen. Wat ik zie is dat iedereen eigenlijk dat een beetje voor lief neemt, inclusief de politiek, en denkt, Oké, en we gaan gewoon door met wat we deden. En dat kan natuurlijk niet. Dus daar moet ook echt wel echt een enorme verandering komen. En die zit niet zozeer op die energietransitie. Want daar, wat ik zei, lopen we al best wel op mooie stappen. Ja. Maar zit vooral op het gebied van circulariteit. Hè, dus hoe gaan we nou die grondstoffen, hoe gaan we nou de gebouwen? We hebben 9,4 miljoen gebouwen in Nederland. Hoe gaan we die allemaal in 2050 100% circulair krijgen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat elk gebouw wat we nu neerzetten en elke grote renovatie die we nu doen, ja, dat we dat vanuit dat oogpunt doen?
Want, circulair.
Ja, circulair. Dus ook losmaakbaar. Dus ja, dat we de gebouwen die we nu maken ook weer uit elkaar kunnen halen. En dat we de grondstoffen die we erin gebruiken ook kunnen blijven hergebruiken, hè, voor volgende gebouwen.
Ja.
Ja, dat is echt het allerbelangrijkste vraagstuk voor de komende jaren. Hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Technisch gezien kan het, maar hoe we dat vooral ook in wet en regelgeving gaan afdwingen dat we het ook echt gaan doen.
Ja. Maar het grappige is, ik ken toen heel toevallig in mijn eigen directe omgeving twee mensen, ontwerpers, die bezig zijn met circulair bouwen. De een maakt bouwplaten van zeewier en de ander probeert van klei uit de Eemshaven, slip, een alternatief voor baksteen duurzaam te produceren. Nou ja, dan denk ik, als ik er al twee ken, en oh ja, ik geloof meteen in bubbels en zo, maar dan zijn er toch heel veel initiatieven. Dan zou je zeggen, nou ja, er gebeurt heel veel.
Zeker. Er zijn ontzettend veel initiatieven en ook heel veel goede innovaties. Maar er is tegelijkertijd hier, die bouwindustrie is een miljardenindustrie. En dat is niet een excuus om dingen niet te doen. Maar er zitten natuurlijk wel gewoon heel veel bestaande posities zitten daar al in. En ook heel veel bestaande werkwijzen. En voordat je dus architecten en die kolom, hè, want die is ook gigantisch. Er werken meer dan 100.000 mensen in de bouwsector alleen al. Als je het hebt over de bouwers en de installateurs. Hè, dat zijn al 100.000 mensen die hierin in werkzaam zijn, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk gigantisch voordat je die allemaal hebt opgeleid en hebt geëngaged dat die ook op een andere manier gaan werken. Ja, dat heeft echt nog wel heel veel inzicht. Dus de innovaties zijn er wel, dat zei ik ook. Hè. Technisch gezien is het echt mogelijk om eigenlijk nu al een 100% biobased, losmaakbaar, goede woning bijvoorbeeld
technisch
te maken.
Technisch kan het gewoon.
100%. Alleen, het gaat er ook om, gaan we het ook doen? En is het, hè, en dan hebben we het niet alleen over financiering, maar dan hebben we het ook over vergunningverlening. Vragen we er ook om? Is het ook de vraag, hè, die bijvoorbeeld de gemeente in de markt legt? Ja, dat zijn dus hele belangrijke aspecten die moeten gebeuren.
Ik ga je zo vragen wat duurzaam gebouwd dan doet om dat allemaal te versnellen. Maar eerst, want naast ondernemers zijn er ook individuen die zelf hun groene woonwensen najagen. Sam van Soest realiseerde bijvoorbeeld zijn eigen zelfbouw wooncoöperatie. Verslaggever Bert Verhoeven, die ging op huisbezoek.
Sam, we staan hier voor een groot houten gebouw. We zien hier ook allemaal gewoon de brievenbusjes, 31 tot en met 64... Wat is dit voor een gebouw? Waar staan we hier eigenlijk voor?
Ja, we staan hier voor De Warre en het is een wooncoöperatie. En we wonen hier, er zijn 36 woningen, maar we wonen echt wel met 50 mensen. En bijna 10 kinderen. En nog iets van 4 katten en honden en diertjes in de groene gevel hier buiten. Die is inderdaad van hout.
Oké, want ik zie hier ook allemaal de groene gevel. Jullie hebben dat expres gedaan?
Ja, dat is om niet alleen een huis voor onszelf te bieden, maar ook voor alle andere levende wezens. En omdat het mooi is naar de buurt. En het heeft ook een verkoelend effect op het pand en de omgeving.
Want jullie zijn een wooncoöperatie, maar dat zijn toch meestal van die grote jongens zoals IJmeren.
We zijn een coöperatie, dus we zijn hele lieve kleine jongens die zich verenigen. In een verenigingsvorm, zo staan wij ingeschreven. En de vereniging bezit het pand, heeft een lening afgesloten om dit pand te realiseren. En de mensen die lid zijn, of die huren hier, die zijn lid van die vereniging. Niemand kan het bezitten, dat is echt bewust, om het uit de markt te halen, dat er niet mee kan worden gespeculeerd.
Hoe is dit nou ontstaan?
Eerst was er Konijn, dat was een collectief van vrienden en die organiseerde feestjes en festivals. Op een gegeven moment had iemand een stuk grond georven in Portugal. Toen werd er gezegd, laten we naar Portugal gaan, dan gaan we daar een festival houden. En toen is er ook een permacultuurboerderij opgezet. En nadat mensen daar een maand en soms nog langer geweest waren, ging iedereen weer terug naar Amsterdam om in zijn eigen kleine hokje te gaan wonen. En toen kwam eigenlijk het besef van, wacht eens even, wij willen eigenlijk gewoon samen gaan wonen met deze club. En toen zijn eigenlijk de eerste stappen gezet om samen te gaan wonen.
Want wat is jouw persoonlijke motivatie om in zo'n club, bij zo'n club te gaan wonen? Want het heeft nog ook wel zo zijn eigen dynamiek, lijkt me.
Er zijn voor mij denk ik 3 redenen. Eén is duurzaamheid. Dat vind ik heel belangrijk. Omdat wij heel veel delen, is onze voetafdruk per persoon gewoon kleiner. Dus dat zit in ruimtes, maar ook in bijvoorbeeld auto's. Die delen we heel veel. En tools, dat soort dingen. En ook hoe het pand is gebouwd, is zo duurzaam mogelijk. Een andere reden is betaalbaarheid. Dus voordat ik hier zat, woonde ik anti-kraak. En dat is wel betaalbaar, maar ook heel onzeker. Dan verhuis je vaak elk half jaar naar een nieuwe plek. En omdat wij hier zelf bepalen hoe hoog onze huur is en geen motivatie hebben om winst te maken, zijn die huren heel erg beheersbaar. En andere reden is het sociale. Dus ik wilde heel graag samenwonen met mensen. En hier woon je samen met 50 mensen. Dus dat is voor mij heel belangrijk.
Zullen we eens naar binnen lopen? Yes. We gaan nu naar binnen. Het is eigenlijk een soort, ja, toen ik ook van buiten kwam, leek het ook wel een soort hutachtig. Had allemaal van die palen, is dat expres gedaan?
Het is wel, die speelsheid is echt wel expres, inderdaad. Het wordt ook wel het Game of Thrones huis genoemd met al dat hout en die gekke gevel. Ik laat je hier eerst even dit is onze grote multizaal of tuinzaal. Dus dit is een hele grote ruimte waarin allerlei activiteiten zijn. Er hangen grote spiegels aan de muur. 'S Ochtends hebben we morning workouts. Ik doe nu even de deuren open. Ik kom in de tuin. En dit is onze tuin. En wat je hier verder ziet is een binnenplaats met de tuinen van de andere huizen die hierop aansluiten. Wat wel leuk is, wat ook over duurzaamheid gaat, is deze wadi hier.
Oh, jullie hebben een wadi aangelegd.
Ja, precies. Dus het water dat wordt opgevangen door het gebouw. Dat gaat eerst door de plantenbakken die we aan de gevel hebben. En als er dus een piekbui is, dan komt het hier uit. Dus het is eigenlijk gewoon een kuil waar je ook in kan zitten met stenen erin. En die vangt dus het regenwater op en die zorgt dat het eigenlijk vertraagd de grond ingaat.
De Warre is ook echt wel een duurzaam gebouw. Hoe is dat in het ontwerp teruggekomen?
Verschillende manieren. Dus we hebben het hergebruik van materialen. Dat zie je bijvoorbeeld in die gevel. Dat zijn damwandplanken. Dat zijn eigenlijk planken die in de havens hebben gelegen. Dus die hebben we opnieuw verzaagd en hebben we onze gevel van gemaakt. We lopen intussen de kelder in. Iets anders is, we hebben een warmte-koude systeem met energieheipalen die 30 meter de grond ingaan. Dus die zorgen in de winter voor warmte, maar in de zomer voor koelte. Dus dat systeem wisselt om. We hebben 200 panelen, zonnepanelen op het dak.
En er komt iemand aan, hè? Nou, wacht even. Hallo, wie ben jij?
Het is Aniek.
Oh, hallo, ik ben Aniek.
je woont hier, bevalt het?
Ja, het bevalt hier zeker. Ik kan hier muziek maken, dus dat ga ik nu ook doen.
Oké, en hoe ben jij hier terechtgekomen?
Ik ben hier terechtgekomen via gemeenschappelijke vrienden. In 2018 al ben ik betrokken geraakt bij het maakproces, het ontwikkelproces, zeg maar, van het gebouw.
En wat is jouw portefeuille? Want we hadden de Wadi Club hebben we en er zijn verschillende groepen.
Ja, ik zit bij de activiteitencommissie, dus we hebben net het huisuitje georganiseerd en we gaan nu kerst organiseren.
Want het is ook duidelijk de bedoeling dat het echt een sociaal component heeft, hè, deze coöperatie.
Ja, het is wel sociaal intern, dus dat we ook echt een community zijn die dingen voor elkaar organiseert en voor elkaar zorgt. Maar ook voor de buurt, zoals woensdag al Recycle Sint, waarbij ouders speelgoed konden ruilen. Dus allemaal ouders uit de buurt hier komen. Dus dat is ook echt wel de bedoeling van het pand. Doei!
Hey, maar wat voor mensen wonen hier nou?
Het zijn, we kunnen hier nog even verder door trouwens, want daar kan ik je nog wel laten zien. Ja, het zijn mensen, ik denk dat de jongste is 26 van de volwassenen. De oudste is begin 40. Het is wel een redelijk homogene groep. Veel witte, hoogopgeleide mensen. Dat is ook echt wel iets wat we zouden willen veranderen, maar wat nu nog zo is. En ook komt doordat we dus een vriendengroep, een festival organiseren, een vriendengroep waren. Maar dat is een beetje de demografie van deze co-op hier.
Waar lopen we nu naartoe? Want we zitten hier in een hele grote zaal met heel veel ruimte, met licht. Grote houten pilaren die de dakconstructie dragen, of in ieder geval wat de appartementen daarboven. Want wat is dit voor een ruimte?
Dit is de woonzaal en hier komen we samen voor allerlei activiteiten. Maar het is ook eigenlijk de ruimte waar je doorheen loopt als je je huis ingaat. Dus het is ook een sociale ruimte waarin je veel aanspraak hebt en leuke gesprekken ontstaan. En het is een hele lichte ruimte, dat vonden we heel belangrijk, dus heel veel glas. En je ziet de CLT-kolommen, dus dat is kruislinks verbonden hout. En dat draagt inderdaad de constructie. Dus dit is op elke verdieping heb je zoiets als dit. Dus we staan nu in een gang en die komt altijd uit op een gedeelde woonkeuken.
Oh ja, hier is die woonkeuken. Oh ja, dat is mooi. Ja, wat gezellig.
Ja, dus dit is mijn woonkeuken.
Okay.
Waar ik kook en woon.
En met hoeveel man woon je dan hier?
Met z'n tienen. Ja, dus je hebt, daar zit een deur naar een gezinswoning. Daar is ook een iets kleinere gezinswoning. En dan een
kinderhekje.
Ja, dat is een kattenhek. Want we hebben iemand die is. Iemand is allergisch voor katten. Dus de katten moeten achter een hekje blijven.
Oh, ik zie hier ook een chill room.
Ja, precies. En we hebben hier een beamer.
Okay.
Ja.
Nou, het is ook wel van echt van alle gemakken voorzien. Hè? Het is niet Spartaans.
Nee, het is wel gewoon nieuwbouw. Want je hebt dus drie verschillende soorten woningen ruwweg. Dit is de kleinste, dit is ongeveer 20 vierkante meter. Dan heb je studio's, die hebben ook een keukenblok en een badkamer en dat soort dingen. En dan heb je gezinswoningen, die zijn ongeveer, de grootste is 65 vierkante meter. En die hebben dat en dan nog eigen slaapkamertjes.
Goedemiddag, stoor ik?
Bart.
Hoi, ik ben Bert. Hoi. Jullie zijn hier in het café, hoor ik dat dit het café officieel is. Jullie zijn een beetje aan het werken.
Dit is gewoon de keuken van de vierde.
Ja.
Dit is de keuken van de vierde. Oh, dit is geen café. Oh, nou ja.
Ja, dit is ook een caféheuvel.
Ja, mensen komen hier ook allemaal een koffietje drinken. Dus het is zeker een drukte in de ochtend.
Bevalt het?
Ja, fantastisch. Het is heel, het is echt heerlijk wonen. Ik woon hier aan de woonkeuken, dus ik kan hier de deur openzetten en dan ga ik hier ontbijten. En dan komen er genoeg mensen voor gezelligheid, voor een drankje en een praatje in de ochtend. En 's avonds eten we hier met z'n allen, wordt er gekookt.
Ik ben te gast hier, want mijn vriendin woont op de begane grond. Maar ik vind het heerlijk hier.
Ah, jij woont hier praktisch.
Afgelopen maand heb ik hier gewoond, ja.
Okay, dus jij woont hier praktisch. Want hoe ben jij nou hier terechtgekomen bij betrokken geraakt?
Ik denk dat ik een beetje de oorzaak ben dat we hier wonen.
Je bent een van de founding mothers.
Ja, precies. Mensen noemen ook wel mama konijn. Collectief konijn, ik weet niet of je daarover hebt verteld. Maar dat is waarmee we zijn gestart. En toen we in een tijdelijke broedplaats woonden, toen voelde ik dat ik heel graag dat wilde voortzetten. En toen heb ik mensen uitgenodigd die allemaal eenzelfde soort droom hadden om samen te wonen. En gezegd, we moeten nu gaan samenzitten om iets vast te gaan realiseren. Want anders dan verdwijnen we straks allemaal.
Er zit ook een heel groot idealisme in. Van wat was die drive om dit te gaan doen?
Ja, ik vind zelf het heel prettig om meer contact te hebben met mensen om je heen. Ik denk dat in de stad nu dat mensen best wel geïsoleerd zijn. En ik vind dat zelf wel zonde. Ik denk dat mensen zijn sociale wezens en we houden van sociaal contact. Vroeger leefde je met grote gezinnen, een grote tafels, veel eten. En nu is dat allemaal heel kleine groepjes geworden. En ik vind zelf dat juist dat gemeenschappelijke, dat samen eten, samen delen, dat collectieve, dat zoveel toevoegt aan je leven. En dat het heel veel waarde heeft om met vrienden, met mensen samen te wonen. Dat je van elkaar kan leren, dat je elkaar inspireert, dat je voor elkaar kan zorgen als iemand het nodig heeft. En daarnaast hebben we ook dit huis neergezet om de creativiteit die we hebben om dat te kunnen, om een plek te hebben om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Dus we zijn samen echt aan het bouwen, aan het maken, projecten opzetten. We hebben ruimte om muziek te maken, om een atelier om te werken.
En er zit ook een ecologisch aspect aan, hè?
Klopt, ja, zeker. Ik vind het ook duurzaamheid helemaal in de tijd van nu ontzettend belangrijk. Dus het is een heel energiezuinig pand.
Als jij nog eens iemand een tip en een trick zou geven van ik ben helemaal wild enthousiast om ook zoiets te gaan doen. Wat is jouw belangrijkste tip?
Ik denk dat je de belangrijkste tip is, blijf geloven dat het kan.
Want?
Ja, wij zijn een voorbeeld, dus kom kijken. Maar we hebben kunnen laten zien dat met uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen dat je het voor elkaar kan krijgen. Ik denk dat een belangrijke tip daarbij is dat je gewoon, dat je dromen kun je realiseren. En dat je kan echt op een andere manier wonen. En je kan dat op een manier doen die je zelf hebt vormgegeven. Als je goede mensen om je heen hebt die je kunnen helpen.
Dus de belangrijkste tip is verzamel goede mensen om je heen.
Ja, ik denk dus en geloof in je dromen en weet dat ze waar kunnen worden. Dus belangrijke tip, blijf niet te lang vergaderen, maar ga het ook echt doen. Want je kunt heel lang blijven dromen en tekeningen en ideeën kunnen doen zonder dat je het ook echt gaat realiseren. Dus ga ook gewoon aan de slag. En goede mensen om je heen, dat is zeker belangrijk. Zorg dat je informatie inwint en dat je iemand hebt die je misschien kan begeleiden.
Dank jullie wel. Dank je wel.
Ja, Wietse, zo kan het ook, hè? Van onderop. Gewoon mensen om je heen verzamelen. En al die 50 Amsterdammers, die hadden anders in 50 niet zulke duurzame huizen gewoond.
Ja, prachtig. En wat het doorzettingsvermogen hebben ze wel niet nodig, hè, om dit voor elkaar te krijgen. Dat is natuurlijk niet zomaar even 1, 2, 3 geregeld allemaal.
Nee.
Wat ik heel vet vind om te horen is dat dit raakt eigenlijk al die verschillende onderdelen die ik net noemde. Hè, dus het is energiezuinig. Het is circulair. Hè. Ze maken gebruik van hergebruikte materialen. Bijvoorbeeld die dammanden die ze noemden. Of die hij noemde. Het is sociaal. Hè. Dat is misschien wel een bovenliggend aspect hier binnen natuurlijk. Maar het is ook klimaatbestendig. Dus de buitengevel. Ja. Dat zijn gewoon hele mooie voorbeelden. Ja. Dus in die zin raakt hij echt alle punten op een hele mooie manier.
Ik voel hem maar.
Nee, helemaal niet. Helemaal geen maar. Dit is gewoon een fantastisch voorbeeld. En dit moet iedereen zien, hè, hoe dit gebouw in die zin tot stand is gekomen. Een woongroep maakt hier nu, zo noem ik het dan maar even, die wooncorporatie maakt er nu gebruik van. Maar ja, daar kunnen natuurlijk ook hele andere organisaties, gewoon een woningcorporatie of een belegger, die kan natuurlijk ook dit soort gebouwen maken.
Precies, niet iedereen hoeft meteen in een woongroep te
zeker
leven
niet.
Als je dat niet wil, nee.
Natuurlijk.
Maar en zou dit ook dan de weg zijn naar die 95% die we nog moeten halen?
Zeker weten. Hieraan zie je wel hoe complex het is. Want ze moeten dus al die verschillende onderdelen raken. Hè, waar we in eerste instantie bijvoorbeeld vooral ons hebben gericht op die energietransitie, hè, als bouwsector. Kwamen we later pas er eigenlijk achter. We moeten ook nog circulair. We moeten ook nog klimaatbestendig. Nou, dat is met name voor ondernemers, maar ook wel voor gemeentes en allemaal stakeholders best wel ingewikkeld geweest. Maar je ziet nu wel dat die bewustwording er is. En dit soort goede voorbeelden, ja, die moet je dus zien om ook te geloven dat het ook echt kan. Want anders lijkt het wel heel erg van, het is echt een enorme opgave om dit allemaal te kunnen raken.
Maar dit is een particulier initiatief. Maar jij zegt dus eigenlijk, ja, dit soort initiatieven zouden ook van bovenaf in de samenleving begonnen moeten worden.
Ja, en die zijn er ook, hoor. Dus er worden ook echt fantastisch mooie nieuwe appartementengebouwen bijvoorbeeld gebouwd. En als je bijvoorbeeld in Utrecht, waar we nu ook zitten, kijkt wat daar neergezet wordt met een vlakbij het NS-station Wonderwoods bijvoorbeeld. Ja, dat is echt magnifiek. Dat is en qua architectuur een fantastische uitstraling, maar raakt ook al deze punten. Hè? Dus energiezuinig, circulair. Ja, dat zijn echt de goede voorbeelden. En nou, dat is ook wat wij als Duurzaam Gebouwd is daarin willen doen. Om ook heel goed dit soort voorbeelden te laten zien en mensen daar ook kennis mee te laten maken. Omdat dat gewoon handelingsperspectief geeft voor iedereen. Ja. Het kan.
Dus dat is jullie rol. Jullie laten zien wat er wel kan aan alle partijen in de keten.
Dat is een deel van onze rol. Maar wat mijn belangrijkste missie daarin is vooral activatie. Dus zorgen dat we het ook echt gaan doen. Niet alleen dat we daar gaan kijken en wat mooi, geweldig. En we gaan wel lekker verder met wat we deden. Maar vooral kijken van, hey, wat is hier nu gebeurd in dit proces, hè, hoe is dit tot stand gekomen? En een bouwproject, dat duurt soms 10 jaar, hè, dus dat is best wel een lang traject. Hoe is dit tot stand gekomen? En ja, welke stappen kan ik daarin nu herhalen en kan ik nu ook zelf gaan doen?
Ja, nou, niet op kleine schaal, maar juist op hele grote schaal moet het gebeuren. Dat ziet Pieter Stoutjesdijk althans zo. Hij is technisch directeur van The New Makers. Gedreven door de woningcrisis en de klimaatcrisis bouwen hij en zijn team onder andere circulaire flexwoningen. Verslaggever Bert Terhoeven ging op pad en krijgt een rondleiding in de werkplaats.
Pieter, we staan hier in een gigantische hal. Ik zie hier allemaal pallets. Er wordt flink gewerkt. We zijn hier met de vorkheftrucks in de weer. Er wordt gezaagd. Het is een drukte van je welste. Waar zijn we nu?
Ja, we zijn nu bij The New Makers. Dat is mijn bedrijf. En wij maken circulaire woonoplossingen.
Van hoe zijn jullie dit avontuur begonnen?
Inmiddels al 12 jaar geleden. Ik was net afgestudeerd van de TU Delft als architect. En ik wilde toen eigenlijk echt impact maken, positieve impact. Dus ik dacht, ik kan hele leuke nieuwe oplossingen bedenken. Dus ontwerpen, maar ik wilde eigenlijk ook maken.
En bedoel je impact maken? Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, het is wel leuk dat je het vraagt, want wij kwantificeren het ook elk jaar. Dus daarmee bedoelen we sociale impact, duurzaamheid impact en financiële impact.
Dus wij meten onze resultaten eigenlijk op 3 manieren. Dus we willen echt een positieve bijdrage leveren aan inderdaad de wooncrisis en de klimaatcrisis.
En hoe uitzicht dat, hè, die bijdrage aan met name, nou, laten we eens even die klimaatcrisis eerst maar eens pakken. Hoe doen jullie dat?
Nou, we willen eigenlijk dat al onze oplossingen, dus of dat een circulaire keuken is of een volledig appartement, positief bijdraagt aan het klimaat. Dus wij maken bijvoorbeeld onze producten van zoveel mogelijk biobased materialen, dus natuurlijke materialen. Dus eigenlijk van bijvoorbeeld planten. Dus een voorbeeld is hout, dat wordt natuurlijk vaak gebruikt. Maar je hebt ook biobased materialen van heel andere soorten natuurlijke vezels. Dus bijvoorbeeld grassen, reststromen uit de landbouw, zoals tomatenloof. En wij kijken altijd dat die vezels biobased zijn, maar ook de binder. Dus ook de lijm die die vezels aan elkaar bindt. En daarmee slaan onze producten CO2 op in de productie, in plaats van dat het CO2 uitstoot. Dus eigenlijk hoe meer we bouwen, hoe beter voor de planeet.
En zijn er nog meer voorbeelden van?
Ja, eigenlijk in elk detail. Als je kijkt naar onze producten, hebben we het zo gemaakt dat het losmaakbaar is. Dus al onze producten kunnen ook weer uit elkaar. En daarmee konden onze producten heel lang mee, omdat je dus onderdelen makkelijk kan vervangen. En als je dan een product uit elkaar haalt, dan kan je dat product ook later weer opnieuw in de keten recyclen of weer hergebruiken. Een element van een product.
Ik zie mensen aan het werk. Van wat zijn ze daar aan het bouwen?
Ja, dat is leuk om te zien, inderdaad. Wij hebben hier links van ons de No Waste Kitchen, Noah Keuken. Dat was een van onze eerste producten. Die hebben we nu ook als apart bedrijf in de markt gezet. En die is onafhankelijk getest als de meest circulaire keuken van Nederland.
En vertel eens, hoe bedoel je dat, de meest circulaire keuken?
Nou, dat is wel leuk. Als we er even omheen lopen, dan zien we hier dat alle verbindingen...
Blaadjes, ja.
Installaties zijn losmaakbaar. Dus je ziet bijvoorbeeld hier een stopcontact is met een stekker in elkaar te klikken. Datzelfde geldt voor de waterleiding, voor de afvoer en voor de opbouw van alle kastjes. Dus we kunnen heel eenvoudig bijvoorbeeld dit middelste kastje, het gootsteenkastje, dat is vaak na 7 jaar wat meer beschadigd. Die kunnen we heel eenvoudig laten zakken en vervangen. En daardoor kan die keuken gewoon een tweede leven mee. Daarnaast is die gemaakt van biobased materialen zonder giftige lijm.
Want dat modulair denken, dat zit helemaal in jouw vezels, hè? Heb ik het idee.
Inderdaad, dat zien we ook terug in bijvoorbeeld de badkamer die we ook hier zien. Dat is eigenlijk een soort slimme kern van de woning die vaak gecombineerd wordt met die keuken. En zo'n badkamer bestaat inderdaad ook weer uit allemaal kleine modules. Hier zien we onderdelen zoals een zijwand en daarachter de vloer. Dus dat zijn allemaal elementen, die voegen we samen tot componenten. En in dit geval is dat een badkamer, inclusief de installaties voor die woning, inclusief de meterkast. En daar zit dan ook de circulaire keuken tegenaan.
Wat doe je nou op dat sociale vlak, hè? Want dat is ook een heel belangrijk component in jullie bedrijf.
Nou, wij willen eigenlijk, als je nu kijkt naar de wooncrisis, dus de woningnood in Nederland, dan zie je dat er een enorm tekort is aan met name betaalbare woningbouw. En wij willen eigenlijk met ons bedrijf laten zien dat dat soort circulaire, duurzame oplossingen niet duurder hoeven te zijn. Dus alle woningen die wij maken zijn voor sociale doelgroepen. We werken op dit moment aan één project in Haarlem. Dat zijn 108 appartementen. Hele kleine studio's met een eigen badkamer en eigen keuken. Je ziet er een aantal hier in aanbouw en buiten zie je er nu een aantal in opslag. En dat is één van de wat grotere projecten. We werken eigenlijk door heel Nederland.
Waar is jouw persoonlijke drive vandaan gekomen om dit allemaal zo uit de grond te stampen?
Ja, die zit eigenlijk wel heel erg diep in het aard van het beestje. Deze drive was ook voor mij de reden om op de TU Delft te studeren. Ja, omdat ik eigenlijk altijd de dingen die ik doe, wil ik wel dat dat veel meer is dan bijvoorbeeld alleen financieel gedreven. Dus ik ben bijvoorbeeld van heel mijn leven al vegetariër, et cetera. Dus echt met als doel om een positieve impact te creëren.
En dan is dit bedrijf een soort ook een uitingsvorm van?
Een uit de hand gelopen uitingsvorm, zou je inderdaad kunnen zeggen.
Wanneer was nou voor jou, kwam je dat realisatiemoment van we kunnen gewoon zo niet verder? Was dat een speciaal moment?
Ja, wel denk ik incrementeel. Heeft denk ik dan ook wel te maken met je opvoeding. En vervolgens leer je dan op de TU Delft ook de feitelijke data daarachter. Dat je gewoon ziet, opwarming van de aarde. Ja, ook gewoon op sociaal niveau, dus een aantal gebrek aan gewoon sociale woningen in zo'n rijk land als Nederland. Mensen die gewoon letterlijk op straat moeten slapen, et cetera. Het is inderdaad wel, het zit al in het aard van het beestje, maar het is wel gegroeid. En het wordt eigenlijk steeds sterker, want de crisis waar we mee te maken hebben, die worden alleen maar groter.
Want noem eens een paar cijfers, hè, uit die woningbouw. Hè, van wat voor impact maakt die nou?
Nou, je ziet eigenlijk wereldwijd dat de helft van de afval, als je kijkt naar afval op stortplaatsen bijvoorbeeld, komt voor rekening van de construction sector. Dus dat is de gebouwde omgeving. Dus er zitten ook bruggen bij, maar ook vooral de woningen. Dus dat is natuurlijk enorm. Dat is het grootste taartpunt. En daarnaast zie je dat ongeveer een kwart tot een derde van de wereldwijde CO2-uitstoot komt ook voor rekening van de gebouwde omgeving. Dus we hebben daar een enorme verantwoordelijkheid als je kijkt nou, als architecten, bouwers, om dat op te lossen.
En als je nou kijkt naar hoe jij het nu aanpakt, wat scheelt dat nou? Heb je dat wel eens berekend? Want ik vind dat wel, jij als TU-man heeft dat hoogstwaarschijnlijk wel in kaart gebracht, wat dat nou scheelt om zo op die manier te bouwen zoals jij het nu doet.
Ja, het mooie is, we hebben inderdaad heel veel data aan onze eigen projecten gekoppeld en producten. En daar zie je dat als je kijkt naar een klassieke woning in dus beton bijvoorbeeld, dan stoot je rond de 20 ton CO2 uit. Als je kijkt naar onze woningen, zijn dan van hout en ook bijvoorbeeld aan de binnenkant is alles van biobased materialen. Dan slaan wij ongeveer de helft van dat gewicht juist op. Dus als je dan dat bij elkaar optelt, dan scheelt dat 30 ton CO2.
In percentages is dat?
Dus van plus 20 naar min 10.
Oké, dus dat scheelt
een... Er zit een wat van 20 ton in. Dus ik zei net, van een derde tot een kwart van de CO2 komt wereldwijd voor rekening van de gebouwde omgeving. Maar tegelijkertijd heeft dat dus ook een enorme potentie om juist die CO2-impact op te lossen. Dus als we alleen al in Nederland bijvoorbeeld met biobased materialen zouden gaan bouwen, dan kunnen we daarmee een enorme hoeveelheid CO2 langdurig afvangen. En dat gebeurt op dit moment veel te weinig. Dus op dit moment is nog minder dan 5% van de woningbouw in Nederland is gemaakt van biobased materialen.
Want hoe komt het dat die woningbouw, dat die zo, of die bouwsector zo conservatief is?
Ja, ik denk dat daar heel veel redenen voor zijn. Wij zijn wel echt een delta-land. Dus wij, en in delta heb je heel veel klei, et cetera, beschikbaar. Dus we zijn echt wel verslaafd aan dat soort grondstoffen. Baksteen, beton, van nature, van origine. En we hebben natuurlijk vrij weinig bos. Dus wij denken ook dat we moeten kijken naar ook andere biobased materialen dan alleen maar hout. Bijvoorbeeld snelgroeiende gewassen zoals riet, die in Nederland al van nature voorkomen. En daarnaast zie je dat die bouw in Nederland wordt gedomineerd door een aantal hele grote spelers. Die ook hebben geïnvesteerd in fabrieken, betonfabrieken, et cetera, die over hele lange periodes worden afgeschreven. Dus die zitten er helemaal niet op te wachten dat die transitie zo snel gaat als nodig is. Dus ja, daar is best wel een grote lobby. Die je ook weer terugziet in de regelgeving, in de hele grote tenders, die dan ook door bijvoorbeeld overheid worden uitgegeven. Dus ja, het is wel echt pionieren en ook wel heel veel obstakels overwinnen om het daadwerkelijk in praktijk te brengen.
Oké, nou laten we nog eens verder, hè? Want jullie hebben dan die keukens, badkamer, maar jullie hebben ook gewoon echte huizen, huisjes bouwen jullie, om het maar zo te zeggen.
Ja, dat klopt. Ja, zowel grondgebonden woningen als appartementen, dus die je kan stapelen. Op dit moment tot 4 lagen, maar binnenkort tot 8. Helemaal van hout.
We zijn even naar buiten gelopen, want ik zie hier, hè, we liepen langs allemaal apparaten. Daar konden we dat gesprek niet voeren omdat het te veel lawaai was. Maar ik zag daar allemaal ook geautomatiseerde apparaten. Wat waren dat voor apparaten?
Ja, dat is eigenlijk de hart van onze productie. Dat zijn computergestuurde frezen. De zogenaamde CNC-machines. En die frezen eigenlijk alle puzzelstukken van al onze onderdelen uit. Dus of dat nou een keuken is of een volledig appartement. Het komt allemaal met een precisie van een 1/10 millimeter van die geautomatiseerde productiestraat.
Want we zien hier allemaal buiten, staan hier allemaal weer die modules.
Ja, exact. Ja, dus wij leveren altijd permanente kwaliteit op tijdelijke grond. Dus alles is verplaatsbaar. Dus zo'n woning kunnen we in een paar uur neerzetten. En ook over een paar jaar weer heel eenvoudig verplaatsen naar een andere plek. En tegelijkertijd heeft dat een permanente uitstraling.
Nou, laten we binnen gaan kijken.
Ja, dit is een van onze kleinste appartementen. Dus dit is een hele kleine studio met badkamer, keuken. Voor bijvoorbeeld studenten of voor bijvoorbeeld vluchtelingen. Dus dit is echt bedoeld voor 1 tot 2 persoons huishoudens.
Wat voor dingen zou jij nu nog verder willen ontwikkelen? Waar denk je van, nou, dat zou nou mooi zijn als we dat nou eens voor elkaar boksen?
Nou, ik zie je nu om ons heen, ook als je de wanden bekijkt en het plafond, dat is nu allemaal gemaakt van hout. En in Nederland hebben wij niet zo heel veel productiebossen, dus al dat hout komt nu nog vanuit het buitenland. En wat wij heel interessant vinden, is dat we
geen hout meer gebruiken, maar andere biobased materialen die veel sneller groeien en ook lokaal groeien. Want zo'n boom duurt ongeveer 17 jaar voordat dat geoogst kan worden. En we kunnen ook bijvoorbeeld werken met olifantengras, wat in 1 jaar geoogst kan worden. En wat dus eigenlijk ook nog veel meer CO2 opslaat en veel lokaler kan worden geproduceerd. Juist ook in die delta's waar we nu onze bakstenen en beton vandaan halen.
Dus olifantengras is de toekomst?
Ja, ja, zeker. En soortgelijke materialen zoals riet. Ja, ja, absoluut.
Als je nou mensen die denken van wauw, ik wil ook zo'n bedrijf starten. Dat gaan we gewoon doen. Heb jij nou tips en tricks waarvan je zegt van nou, als je dit dan een beetje in de smiezen houdt, dan zou het eventueel mooi kunnen gaan lukken.
Nou, ja, zeker. Ja, als je kijkt, ik heb 12 jaar geleden, eigenlijk is het bedrijf gestart met de aankoop van een hele grote CNC-machine. Dus die machine is waar we net langs liepen. En ik heb daar eigenlijk al mijn spaargeld in gestopt en ben gewoon begonnen. Zonder dat er een heel erg uitgewerkt businessplan lag. Dus je zou dat naïef kunnen noemen. Maar tegelijkertijd is dat denk ik ook wel de manier. Omdat er altijd duizenden manieren zijn, of duizenden redenen om iets niet te doen. En ik denk door gewoon te beginnen en door daadwerkelijk ook producten vrij snel in de markt te zetten, of ideeën of services, leer je gaandeweg hoe je die producten kan optimaliseren. En samen met klanten hoe je daar daadwerkelijk een business uit kan maken. Dus echt op een lean manier groeien, dat zou wel mijn belangrijke tip zijn.
Ja, ken je dit bedrijf, Wietse, de New Makers?
Nu wel. Ik had wel van een onderdeel van dit bedrijf alles gehoord. Ze zetten ook onder andere tijdelijk kantoren zetten ze in.
Oh ja.
In leegstaande kantoorgebouwen bijvoorbeeld. Of in leegstaande hallen. Of daar kunnen ze ook weer woonruimte in creëren. Dus daar had ik al wel eens van gehoord. Er zijn meer van dit soort initiatieven. Maar wat ik wel heel vet vind is gewoon deze ondernemer die vanuit de TU Delft uiteindelijk gewoon zijn kennis op een hele mooie manier inzet. Ja. Om die transitie te bewerkstelligen. Ja, dat spreekt natuurlijk aan alle kanten aan.
Ja, en het is ook een heel goed voorbeeld. Het kan dus. Dus je kunt een heel huis neerzetten van biobased materialen, circulair. En ja, maar wat houdt ons tegen, zou je zeggen?
Ja, nou ja, wat ons vooral tegenhoudt is eigenlijk de hele gang van zaken. Dus hoe werkt nou zo'n bouwproject? Dat begint met vergunningverlening. Hè? Dus dat begint met deze grond is van de gemeente. Die wordt vervolgens, gaan we de vergunning opzetten, de projectontwikkelaar claimt zijn positie en die gaat daar eigenlijk ontwikkelen op basis van wat de gemeente daar ook aan vergunningen wil gaan verlenen. Dus uit de uitvraag van die gemeentes. Daar begint, gaat het al heel vaak fout, omdat we daar eigenlijk toch nog in de realiteit van gisteren aan het werk zijn en niet in de realiteit van morgen en 2050. En elk gebouw wat we nu neerzetten, dit zijn natuurlijk flexibele gebouwen, maar elk gebouw wat je neerzet, staat er in 2050 nog steeds.
Ja.
Dat is over 25 jaar. Dus alles wat we nu neerzetten, moeten we op circulaire, losmaakbare, energiezuinige, klimaatbestendige manier doen.
En sociaal.
Ja, maar dat sociale component, dat komt er dan echt in. Want als je het biobased doet, mensen voelen zich gelukkiger, fijner in zo'n woning. Er wordt ook goed nagedacht over daglicht, over de natuur, inclusiviteit van zo'n gebouw. Dus dat laatste is echt het minst moeilijke. Maar vooral die eerste stappen, die zijn gewoon ingewikkelder.
Ja, en Pieter zegt hier in de reportage, we zijn verslaafd aan beton en we zijn verslaafd aan bakstenen. Ja, daar moeten we dus van af. Zijn er afkikklinieken voor of hoe werkt dat? Hoe gaan wij wennen aan het idee dat we niet alles meer bouwen van die oude materialen?
Ja, nou, ik denk dat daar zitten twee delen aan dat aspect. Dus de huidige bouwmaterialenleveranciers, bijvoorbeeld van beton, die zetten op dit moment ook al enorme stappen. En dat is ook heel hard noodzakelijk, want die gebouwen die blijven we gebruiken, die blijven we ook nog steeds inzetten. Daar hebben we ook voldoende grondstoffen voor, dus dat is in die zin ook heel logisch en goed om te doen. Alleen die moeten enorme stappen zetten in het lichter maken van die materialen, in het circulair maken van die materialen, het gebruik van andere bindmiddelen bijvoorbeeld in die materialen. Waardoor
en dat
het
gebeurt
gewoon,
al.
En dat gebeurt op grote schaal op dit moment. Dus aan die kant gebeurt al heel veel. Maar tegelijkertijd het biobased maken van die gebouwde omgeving, daar moeten we ook genoeg materialen voor hebben.
Genoeg
dus,
hout?
Genoeg hout, genoeg hennep, genoeg vlas, genoeg stro. Hè? Dus daar moet nogal wat gebeuren. Dus die industrie komt op dit moment op gang, maar is nog lang niet vol op gang genoeg om dit al te kunnen realiseren. Dus wat we tegenwoordig zien is ook de term hybride gebouwen. Waarbij je dus zowel beton combineert juist weer met andere grondstoffen, zoals biobased grondstoffen. En ik denk dat dat echt de weg is waar we de komende jaren naartoe gaan. Want ja, die huidige bouwindustrie, die staat natuurlijk, ja, even laat ik even als een huis. Dus die willen ook gewoon door en die willen ook gewoon bouwen. En ja, dat kan je niet in één keer allemaal omswitchen naar 100% biobased.
En de woningopgave, die is al heel veel jaar actueel. En die wordt ook niet minder actueel de komende jaren. Want we hebben nu een woningtekort van 400.000 woningen. 100.000 woningen per jaar bouwen was de ambitie. Halen we niet, maar toch. Er wordt heel veel gebouwd. Je zou zeggen, nou, dan moet je nu omschakelen. Want nu wordt er uiteindelijk heel veel gebouwd. Als het gaat over dat woningtekort en dat probleem, gaat het dan ook automatisch over biobased bouwen, circulair bouwen? Wordt dat erin meegenomen, is jouw indruk?
Nou, het gaat in elk geval over industrialisatie. Dus dat is al stap 1. En ik zie wel, als er geïndustrialiseerd wordt, dat het wel direct ook naar in elk geval circulaire materialen gaat. En ook naar veel biobased materialen. Dus we zien nu heel veel, je ziet hier ook bijvoorbeeld van woningfabrieken ontstaan. En eigenlijk, nou, bijna elke grote bouwer heeft tegenwoordig wel zijn eigen woningfabriek. Je ziet dat daarin de snelheid veel hoger is. Maar ook inderdaad er veel beter nagedacht wordt over losmaakbaarheid en over circulariteit. En nou, dat is ook echt een kans voor die biobased bouwindustrie om daarin te komen. Hè, om te zorgen dat elementen van die gebouwen dan ook echt biobased zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld de wanden of het isolatiemateriaal of misschien het dak. Of, mm-hmm. hè, dus dat je het op die manier echt daar binnenkomt, zeg maar, okay, in die industrie.
Hoe ziet jouw ideale woning eruit in 2050?
Nou ja, eentje die in elk geval al die onderdelen raakt. Ja. Hij moet gewoon op dat moment energie neutraal zijn. Sterker nog, hij moet kunnen voorzien in zijn eigen energie, maar ook in energie die anderen nodig hebben.
Oké, okay, dus kleine energiecentrale is het ook.
Zeker weten. Dus ja. Opslag van je eigen energie. Dus in 2050 moet je niet meer afhankelijk zijn van een energieleverancier, of hoe we dat op dat moment ook noemen. Dus dat ben je zelf. Daarnaast moet hij gewoon biobased, circulair in elk geval zijn. En het liefst zoveel mogelijk biobased. Hij moet klimaatneutraal zijn, want we hebben in 2050 echt serieus te maken met klimaatverandering. Dus dan moeten we ook bestand zijn in onze woningen tegen die klimaatverandering. Dus we zullen te maken krijgen met meer regen, met meer wind, met meer allerlei
extremen.
Ja. En dan moet je wel tegen bestand zijn. Ja. En tot slot moet het ook gewoon heel fijn wonen zijn. Dat moet nog steeds je woning, als jouw woning voelen.
Je thuis.
Ja, zeker weten, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En vergis je niet, dat is wel een grondrecht wat elke inwoner in Nederland heeft. Je hebt recht op woning. Je hebt recht op dat je ergens kan wonen. En ja, dat zullen we toch mogelijk moeten maken op een hele goede manier.
Dankjewel, Wietse. Ik ben benieuwd waar ik woon in 2050.
Nou, ik neem aan een hele mooie biobased circulaire woning.
Ja, nou ja, bel me als het zover is.
Helemaal goed.
Dank voor het luisteren naar deze podcast van het Nationaal Klimaatplatform. Geen enkel positief verhaal missen? Abonneer je dan op ons podcastkanaal Woest Optimistisch. Meer weten over hoe de New Makers aan de weg timmert? Ga dan naar denewmakers.com. Ben je geïnspireerd door de Warren? Zij delen zoals gezegd graag hun ervaringen en kennis met je. Check de site dewarren.co voor veelgestelde vragen, een rondleiding en meer. Alles over het kennisplatform Duurzaam Gebouwd vind je op duurzaamgebouwd.nl. En luister ook eens naar hun podcast Boer zoekt bouw, als je alles wil weten over biobased bouwen. Graag tot de volgende!